Goedemorgen, lieve mensen. Mooi om zo samen de Heer te volgen als gemeente. Dat is het beste wat je kunt doen in je leven. Kiezen voor de Heer en je leven aan Hem geven en Hem volgen. Daar gaat het vanmorgen over. Het is een beetje een fundamentele preek. Dan snap je al waar het over gaat. Dan gaat het natuurlijk over het fundament. En het is goed als je in je leven een fundament hebt. En weet je wie dat fundament mag zijn? Jezus de Christus. Dat mag het fundament zijn van je leven. En de Hebreeën schrijver die werkt dat fundament eigenlijk een beetje verder uit. En dan zegt hij, ik zal jullie dat voorlezen, in Hebreeën hoofdstuk 6, vers 1 en 2. Laten we ons daarom richten op wat voor volwassenen bedoeld is. En de eerste beginselen van de leer over Christus, dat is dus het fundament, laten rusten. We gaan, en dan komt dat fundament, niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, de leer over het dopen en de handoplegging en over de opstanding van de doden en het laatste oordeel. Tot zover heb ik voorgelezen uit Hebreeën 6, vers 1 en 2. En het is altijd goed als je iets leest, dat je kijkt, wat is de context? Wat staat er nou voor en wat staat er na? En weet je, die schrijver van deze brief, waarschijnlijk is dat Paulus geweest, die richt zich tot mensen die helaas, ik zeg helaas, traag van begrip zijn geworden. Traag in het horen. Het zal je maar overkomen dat je traag van begrip bent geworden, of dat je traag bent in het horen. Dan mogen alle alarmbellen afgaan. Dat mag je dus toetsen voor jezelf. Hoe is het met mijn begrip van het evangelie van het Koninkrijk van God? Luister ik daar nog naar? Doe ik er nog wat mee? Ja, deze mensen, die hadden het fundament gelegd in hun leven. Ze hadden zich bekeerd. Ze geloofden in God. Ze hadden zich laten dopen in water en in Heilige Geest. Maar toch, er was stagnatie opgetreden. Het fundament gelegd, maar het bouwen op het fundament, het stagneerde. Dat mag je ook toetsen voor jezelf, in je eigen leven. Wat doe ik nou met wat ik hoor op zondagmorgen, of wat ik op de kring hoor, wat ik tijdens de studie hoor? Doe ik er nog wat mee? Of gaat het ene oor in en het andere oor weer uit? Een goed fundament is heel erg belangrijk. In ons vorige huis, dat was een huis in een rijtje, daar was op de hoek het eerste huis, dus het hoekhuis, daar hadden wij buren, en die buurman die kwam op een gegeven moment, merkte hij dat de deuren in zijn huis, die sloten niet goed meer, die gingen klemmen. Hij dacht, wat zal er aan de hand zijn? Ik zal toch maar eens buiten gaan kijken. En voor dat huis was een grasveldje. En hij ging op dat grasveld naar zijn huis kijken. En hij dacht, het lijkt wel of het huis scheef staat. Nou, hij liet een onderzoek uitvoeren. En ja hoor, het rijtje heipalen onder zijn zijmuur was verzakt. En daardoor was zijn huis een klein beetje gekanteld. En dat moet je natuurlijk niet zo laten gaan, want op een gegeven moment stort dat huis in elkaar. Dus hij heeft er ook wat aan laten doen. Dat was over een zeer kostbare zaak. Dus je kunt er beter voor zorgen dat je fundament vaststaat in je leven. Dat is wel levensbelang. Jouw levenshuis, dat heeft ook het fundament. En ik zei het al, en dat staat in 1 Korinthe 3 vers 11, dat is Jezus de Christus. Dat mag jouw fundament zijn. Jezus is de rots waarop je je levenshuis mag bouwen. En ons levenshuis, dat heeft een binnenkamer. Dat is je hart, dat is je ziel. En het heeft verschillende kamers om de binnenkamer heen. En deze kamers, die zijn beeld van de diverse levensterreinen in je bestaan. Bijvoorbeeld, hoe sta je in je werk? Je relaties? Het indelen van je vrije tijd? Seksualiteit? Het omgaan met geld? En al die kamers, al die levensterreinen worden aangestuurd vanuit je binnenkamer, vanuit je hart. Dat is de bron van je bestaan. Daar moet je ook heel goed over waken. En weet je, dat hart van jou, daar wordt wel eens op geklopt. Weet je wie er klopt? Wie klopt er op de deur van je hart? Jezus, hè? Het staat in Openbaring 3 vers 20. En als je zijn stem hoort, als je die klop hoort en de deur van je hart opent, komt hij binnen en heeft hij maaltijd met jou. Hij luistert naar jou. Hij praat met jou. Hij overlegt met jou. Dat is heel gaaf. Dat is heel erg mooi. En doe de deur van je binnenkamer maar open. Ik las daar een heel mooi verhaal over. Over dat openen van je hart. Het ging ongeveer zo, dat verhaal. En luister goed. In de krant stond een advertentie van een rederij. Ze zochten een marconist voor een van de schepen. En wie wilde reageren, moest de volgende dag tussen 9 en 12 in het kantoor van de rederij komen. Om 9 uur de volgende dag zaten er wel 10 mannen in de wachtkamer voor het kantoor van de directeur. Allemaal wilden ze graag die baan hebben. En ze praatten met elkaar. De een was vol over zichzelf en de ander vertelde hoe goede marconist hij wel was en dat ging maar door. Maar er gebeurde verder niks. Ze bleven maar met elkaar praten en gaandeweg werd het 10 uur, het werd 10:30, het werd bijna 11 uur en de stemming sloeg een beetje om. Wat is dit voor een behandeling? Zitten wij hier en er gebeurt helemaal niks. En dan komt er om 11 uur nog een verlaten sollicitant binnen en die gaat zitten. Hij wordt belachelijk gemaakt door die anderen. Nou, het wordt zeker 7 uur vanavond voordat jij aan de beurt bent, want wij wachten ook al 2 uur. Maar wat gebeurt er? Hij zit daar rustig en even later stapt hij op, hij gaat staan en hij gaat de deur van de directeur binnen. Hé? Wat gebeurt hier? En 5 minuten later komt hij naar buiten met een grote grijns. En hij zegt, mannen, jullie kunnen wel naar huis gaan, want ik ben aangenomen. Hoe kan dat nou, zeggen die mannen? Hoe kan dat nou? Nou, zien jullie daar in dat hoekje, die luidspreker? Daar kwam een morsebericht uit, steeds, vanaf 9 uur vanmorgen. Wie dit zijn hoort, die mag naar binnen en die wordt aangenomen. Dat duidt dus aan, luister naar die klop van Jezus aan de deur van je hart. Dan krijg je een stralend gezicht. Dan word je aangenomen in Gods gezin en komt je leven helemaal op orde. Prachtig. Doe dat dus maar. Luisteren naar de stem van de Heer. Hij komt binnen. Hij houdt maaltijd met je. En hij gaat gaandeweg jouw hart van steen veranderen in het hart van vlees. Een hart wat zacht is, een hart wat zachtmoedig is, dat open staat voor woorden van de Heer en leiding van Gods geest. Mooi werk doet Jezus in jouw hart. En als je zo bezig in je hart, dan kan het niet anders dat dat in heel je hart anders gaat worden. Dat Jezus samen met jou van je hart verandering gaat aanbrengen in al die kamers van je levenshuis. Op alle terreinen van je leven. En die kamers, die levensterreinen, die zijn niet statisch, maar die zijn dynamisch. Die kunnen veranderen. Daar kunnen nieuwe dingen, mooie dingen aan toegevoegd worden. En trauma's die ontstaan zijn in de loop van je leven, die kunnen hersteld worden. Ik hoorde op televisie het woord traumaherstel gisteravond of de avond ervoor. Ik had het nog nooit gehoord, dat woord. Maar ik vond het wel mooi. Trauma's kan de Heer helen door zijn helend woord. Zodat het niet meer pijn doet in je leven. Maar dat je verder openkomt voor Hem en voor zijn Vader, voor Yahweh, voor God. Mooi, als zo Jezus in je hart werkt. Ja, dat fundament. Het begint met bekering van dode werken. Maar ik heb het een beetje opgedraaid. Ik heb het eerst ingedeeld van geloof in God. En waarom? Omdat ik denk, het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dat staat in Romeinen 10 vers 17. Dus je moet het eerst horen, het evangelie. Je moet het eerst begrijpen en dan pas kun je je gaan bekeren. Dus ik denk dat het geloof in God de basis is. Jezus is de Christus. Je kunt ervoor kiezen om te gaan geloven in wat Jezus over God vertelt. Je kunt ervoor kiezen om te gaan begrijpen wat Jezus tijdens zijn leven op aarde deed. Hij was volkomen één met zijn Vader en hij zegt, ik laat God leven zien in mijn leven. Ik doe alleen wat ik van Hem hoor. Ik doe alleen wat Hij wil dat ik doe. Dat kun je gaan zien. Dat kun je gaan begrijpen. En daar kun je in gaan geloven. Jezus heeft laten zien hoe God is. Yahweh, die mensen, jou en mij lief heeft met heel zijn hart. En niets liever wil dat jij een relatie met Hem aangaat. Gods plan, een mensheid, de gemeente met als hoofd de Christus, die zijn partner is. Met als doel dat zijn heerlijkheid, Gods heerlijkheid in de gemeente, dus ook in jou, helemaal gezien gaat worden. Je kunt gaan geloven in God. Je kunt gaan geloven in Jezus, in zijn woorden, in zijn werk. In de liefde en genade die Jezus je wil schenken van Gods wegen. Je opent je hart voor Hem. Je houdt zijn woorden, zijn evangelie voor waar en je gaat eruit leven. Dat is geloven. En dat biedt nieuwe mogelijkheden en je krijgt besef van de hemelse werkelijkheid. Je beantwoordt de liefde van Jezus en van God met jouw liefde. Je gaat ze liefhebben met heel je hart. En je kiest ervoor om daar je geloof aan te hechten. Op dat fundament ga je bouwen. Je geloof wordt meer omvattend. Je gaat dezelfde dingen geloven als God en Jezus. Jouw geloof wordt als dat van God en van Jezus. Rots vast, omdat de rots Jezus jouw fundament is. Ik ga wat proberen. Ik ga eens op dit knopje drukken. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Er gebeurt wel wat, maar niet zichtbaar voor jullie. Dus ik ga gewoon door met mijn boodschap. En het tweede onderdeel van het fundament is afkeren van daden die tot de dood leiden. En in de oudere vertaling staat, de NBG, bekeren van dode werken. Als je het evangelie van Jezus hoort, de blijde boodschap, begrijpt en gaat geloven, kun je besluiten: ik kies voor de Heer. Ik open mijn hart voor Hem. Ik wil Hem volgen en geef mijn leven aan Hem. Door het woord van de Heer en je geloof daarin, kom je tot inkeer. Je begrijpt dat je door je zonde gescheiden bent van God. En zonde is alles wat scheiding maakt tussen jou en God. Ten diepste dat het doel van God met jouw leven, dat je dat niet kunt bereiken. Dat is zonde. En dat je dus eigenlijk door je zonde onder de macht van duivel en dood terecht bent gekomen. En je merkt daarvan de negatieve gevolgen in je leven. Bijvoorbeeld van haat, of van jaloezie, of van onreinheid, of van leugen, verslaving of van depressie. Het loon van de zonde, staat in Romeinen 6 vers 23, is de dood. Dat je dus gescheiden bent van God en dat je gekluisterd wordt, geketend wordt in de geestelijke wereld door een doodsmacht. En dan ben je geestelijk dood. Dan ben je dus, heb je geen leven met God. Je bekeert je van die dode werken. Je keert je af van alles wat tot de dood leidt. Je bekeert je keert je toe tot God en tot Jezus. Je krijgt berouw over je zonde. Belijd de Heer je zonde en vraag de Heer om vergeving. Jezus kan dat. Hij kan zonde vergeven. Zijn bloed, zijn leven, reinigt ons van alle zonde. Wat een genade. Laat het diep tot je doordringen. Het staat in 1 Johannes 1 vers 7. Jezus, Hij is voor ons de dood ingegaan. Hij heeft de claim van de dood opgeheven. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Hij bevrijdt ons van de doodsmacht aan wie wij gekluisterd waren. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft ons met zijn leven van de duivel voor God gekocht. Denk maar aan de gelijkenis van de kostbare parel. Het koninkrijk der hemelen is als een koopman die schone parelen zoekt. En hij ziet de mooiste die hij ooit gezien heeft. En hij verkoopt alles wat hij bezit om die ene parel te kopen. Kennen jullie die gelijkenis? Die koopman is de duivel. En die ziet hoe mooi, hoe gaaf Jezus is. En hij denkt, die wil ik wel hebben. Die wil ik wel in mijn dodenrijk hebben. Daar wil ik hem wel in laten afdalen. En alle die daarin zitten, alle geestelijke doden, die wil ik dan loslaten. Dat is en Jezus die beeldt het ook. En je kunt het ook zien als Jezus leidt in de hof. En dan komen die soldaten om hem af. En de discipelen die zijn bij hem. En dan willen ze hem arresteren, die soldaten. En dan zegt Jezus, nou, neem mij maar, ik geef me over. Maar laat deze gaan. Daar beeldt Jezus ook uit wat er gaat gebeuren als hij neerdaalt in het dodenrijk. Zijn leven gaat geven en het loon van de zonde van mensen de dood op zich neemt. Maar Jezus is zo sterk, hij is zo groot, zo rein, zo heilig, dat gelukkig dood en Satan hem niet vast konden houden. En dat hij opgewekt is en opgestaan is. En later zelfs door God uitermate verhoogd is. En nu zit aan de rechterhand van God. Glorie voor zijn grote naam. Glorie voor Jezus, voor wat hij doet, voor jou en voor mij. Ook nu, op dit moment, wil hij je zegenen. Wil hij je aanraken in je hart en vervullen van zijn vrede, van zijn goede woorden die jou verder herstellen in elk opzicht. Jezus, hij is opgestaan uit de dood en daardoor kunnen wij een nieuw leven leiden. Glorie voor hem, voor Jezus, onze Heer. En door je bekering en je geloof in God en Jezus word je wederom geboren. Bekering is een keuze van jezelf. Dat doe je zelf. Je komt tot inkeer en je keert je tot God en tot Jezus. Maar wedergeboorte, dat is genade. Dat doe je niet zelf. Dat doen God en dat doen Jezus. En dat betekent dat je in een nieuwe geestelijke situatie komt. Nicodemus die begreep het niet. Die dacht, moet ik weer de moederschoot ingaan? Moet ik opnieuw geboren worden? Nee, het gaat om een geestelijke werkelijkheid. Wedergeboren betekent dat je uit de situatie van dood, vanuit de duisternis, vanuit het niet leven met God, overgeplaatst wordt naar de geestelijke situatie van leven van het koninkrijk van God, van het verbonden zijn met God en van Jezus. Dat is wederom geboren worden. Je gaat dan leren leven als hemelburger, als zoon van God, verbonden met de Zoon van God, Jezus de Christus. En bekering, het is een fundament. Daar mag je verder op bouwen. Als er weer eens iets mis is gegaan in je leven, bekeer je dan opnieuw. Richt je tot Jezus. En als je bekeerd bent, dan is bevrijding belangrijk. Door je bekering, je wedergeboorte, word je bevrijd van de doodsmacht. Maar je kunt, ook als je wederom geboren bent, nog vastzitten aan boze geesten. Die huishouden in die levensterreinen van je leven, van je geestelijk huis. Toon heeft daar 5 mei over gesproken, over Paulus. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. De situatie van gebondenheid. Maar daar kun je onderuit komen door bevrijding onder handoplegging. En daarna kun je echt geestelijk groeien en verder herstellen. Dan het derde aspect van het fundament. Dat is een leer van dopen. En het gaat natuurlijk niet om een leer, iets wat op papier staat, maar het gaat om je hart. Het gaat om je leven. En er staat echt meervoud. Er is dus niet alleen een doop in water, maar er is ook een doop in Heilige Geest. En op de Pinksterdag, als Jezus Gods Geest uitstort, dan is Petrus daar helemaal vol van en die houdt een gloedvolle redevoering. En de mensen, die worden diep geraakt in hun hart. Word jij nog wel eens diep geraakt in je hart? En ze vragen aan Petrus, wat moeten we doen om behouden te worden? En Petrus zegt, bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Na geloof in God en bekering volgt de doop in water. Je mag bij je doop in water in het zichtbare laten zien wat er in het onzichtbare in je hart is gebeurd. Dat jij wederom geboren bent. Dat jij bent gaan geloven in God en Jezus. En dat je niets liever wilt dan alle gerechtigheid vervullen. Weet je nog? Jezus, hij was helemaal zonder zonde. Hij was volkomen, hij was volmaakt. Hij liet zich dopen in de Jordaan om alle Gods gerechtigheid te vervullen. Hij liet daar zien door zijn doop. Ik dompel me onder in dat water, beeld van Gods woord. Die woorden van mijn God, van Yahweh, die wil ik mijn hart laten vullen. Daar wil ik gehoor aan geven. Die wil ik waar laten worden. Die wil ik uitleven in mijn leven. Ik wil doen wat God wil. Dat is de diepste keuze van mijn hart. Ik wil zo leven zoals God wil dat ik leef. Ik zie welke taak, welke roeping God voor mij heeft. En die weg, die wil ik voor 100% in volle afhankelijkheid van mijn God gaan. Dat is de diepste betekenis van Jezus' doop. En hij laat ook nog in zijn doop zien, maar daar ga ik nu verder niet op in, welke weg hij verder zal gaan om de zonde van de mensen op zich te nemen. Die doop van Jezus, die mag je volgen als je wederom geboren bent. Dan zeg je eigenlijk, als je kopje ondergaat, ik wil doen wat God wil dat ik zal doen. Ik kies voor God en Jezus. Ik wil niets anders dan hun me onderdompelen in hun woorden en doen wat zij willen dat ik doe. En dat is bij ons nog een, bij Jezus was dat een volkomen keus, omdat hij een volkomen, zondeloos, volwassen mens was. Wij zijn nog behept met mankementen, laat ik het zomaar zeggen. En die keus bij ons, die mag ook heel diep gaan, maar het kan daarna nog wel eens misgaan. Maar dan is Jezus zo genadig om je steeds weer te helpen en nabij te zijn. En bij ons, bij onze doop, is er eigenlijk nog iets bijgekomen. Dat je ook laat zien dat, ja, ik heb vergeving ontvangen van mijn zonde. En ik begraaf mijn oude leven, dat zondige leven zonder God, geïnspireerd door boze geesten, dat begraaf ik in dat watergraf. En aan de andere kant kom ik uit dat water tevoorschijn. Ik sta op. Ik ben opgewekt met Jezus. Ik ben opgestaan om anders te gaan leven. In Gods koninkrijk. Geïnspireerd door Jezus, door Heilige Geest. Vervuld steeds meer en meer van woorden van de Heer. Dat is de betekenis van de doop. En de Heer wil dat mensen zich op zo'n manier laten dopen. En dan wijd ik niet uit over wat er allemaal van de doop is geworden. Maar ik denk, als je hoort hoe God en Jezus het willen, dat je niets anders kunt dan daarop ingaan. Ik zei al, er staat meervoud bij dat dopen. En je ziet bij Jezus, als hij gedoopt wordt in het water, dat hij daarna vervuld wordt van Heilige Geest. En de doop in Heilige Geest is eigenlijk het antwoord van God en Jezus op onze doop. Dat je gedoopt wordt in Gods Geest. Het kan ook heel anders gaan hoor. Je kunt ook voor je waterdoop gedoopt worden in Heilige Geest. Dat heb ik ook zelf ervaren. Maar meestal gaat het zo, eerst in water en dan in geest gedoopt worden. Maar bij God is zo groot, die zit niet vast aan regeltjes. Dus die ziet gewoon wat, aan, wat er leeft in je hart en wat er nodig is. Dus dat kan ook anders gaan. En bij de doop in Heilige Geest wordt jouw geestelijk lichaam, jouw inwendige mens, opgenomen in het geestelijk lichaam van God. Ja, je kunt er eigenlijk geen woorden aan geven. Het is zo groot. Het is zo gaaf en zo mooi wat God doet. Dat Hij je, aan zijn hart wil trekken. En jouw hart, jouw binnenkamer, rechtstreeks wil inspireren met zijn woorden, met zijn gedachten. Aan het geestelijke hart van God. En Paulus zegt het zo. Ons leven, het leven van jou en van mij, als je gedoopt bent in Heilige Geest, is met Christus verborgen in God. Met Jezus verborgen in God. Je kunt het je haast niet voorstellen. Zo groot en zo mooi. En wat een mogelijkheden. Een relatie van hart tot hart. Als kind van God geplaatst worden in Christus. In de gemeente. In Gods huisgezin. En misschien is er nog wel iemand die niet gedoopt is in Heilige Geest. Is dat nou moeilijk om Gods geest te ontvangen? Nee, het is niet moeilijk. Wat is er nodig om de doop in Heilige Geest te ontvangen? Ik denk een rein hart. Een hart dat gereinigd is van alle zonden. Een hart wat verlangt naar de doop in Heilige Geest. Die erin gelooft dat Jezus de doper is in Heilige Geest. Die zich hiervoor opent. En hiervoor bidt. Jezus bad ook om Gods geest. En Jezus, Hij schenkt met milde hand een ieder die Hem gelooft en hierom vraagt. Let op, dit is een fundament, de doop in Heilige Geest. Daarna mag je gaan bouwen op dat fundament. En alsmaar vanuit je relatie met de Heer en ingaan op zijn woorden, verder vervuld worden van de Heilige Geest, die woorden van de Heer levend maakt aan je hart, zodat je ze ook uit kunt gaan leven. Op dus naar het volkomene, naar een volkomen eenwording met God en Jezus. Op naar het volwassen schoonschap, om Gods heerlijkheid te openbaren in deze wereld. De wereld heeft het zo nodig. We hebben nu 3 elementen van het fundament uit Hebreeën 6 vers 1 en 2 gehad. Bekering van dode werken, geloof in God en de leer van dopen. En dan is het 4e element, is de handoplegging. Oplegging der handen is ook een fundamenteel iets in de gemeente van Jezus Christus. Het is belangrijk in de gemeente op velerlei terrein. Handoplegging laat in het zichtbare zien wat er in het onzichtbare in de geestelijke wereld gebeurt. De persoon die de handen oplegt verbindt zich geestelijk met de persoon op wie hij of zij of hij zijn of haar handen heeft gelegd. Bijvoorbeeld bij bevrijding. De bidder, degene die de handen oplegt, is bewogen met de ander en wil niets liever dan dat het goede van God naar degene met wie gebeden wordt toestroomt. En die bevrijding, die vindt plaats in de naam van Jezus. Dat wil zeggen op zijn gezag, in autoriteit door hem verleend. En op zijn aanwijzing. Dus in diepe afhankelijkheid van Jezus. Niet als een holle frase, misschien bid je wel vaker in Jezus' naam en dat komt er dan nog even af achteraan. Terwijl je niet bewust bent wat je eigenlijk bidt. Maar het gaat heel diep in Jezus' naam. Dat is dus in diepe afhankelijkheid van Jezus. En in volle autoriteit en gezag die Hij jou vanuit genade verleent. In zijn naam. De bidder is zich bewust dat Jezus door hem of haar heen wil werken. Onder handoplegging mogen we ook de Heilige Geest ontvangen. Voorbeden mag je voor elkaar doen onder handoplegging. Ook genezing over elkaar uitspreken. Of als je door de Heer geroepen wordt voor een speciale taak of ambt, kun je onder handoplegging daarin bevestigd en gezegend worden. Ouders, zij mogen hun kinderen zegenen onder handoplegging. En alles wat ik nou zo noem, daar staan legio voorbeelden van in de Bijbel. En dan het vijfde onderdeel, wat de Hebreeën schrijver noemt. Dat is opstanding van de doden. En denk allereerst maar aan geestelijk doden. Het opstaan uit de dood. Het proces van de opstanding der doden begint bij de wedergeboorte. Ik heb het al verteld. Jezus zet je in een andere geestelijke situatie. Vanuit de dood in het leven. Vanuit het dodenrijk in het koninkrijk van God. Waar je in nieuwheid des levens mag wandelen. Je staat op geestelijk uit de dood. En je komt in het rijk van licht en leven. Op dit fundament mag je voortbouwen. Je weet, ik ben opgestaan met Jezus, de Christus, uit de dood. En ook als het weer eens misgaat in je leven, sta op en ga door. Ga achter Jezus aan. Sta op. En dat opstaan en die opstandingskracht die Jezus je geeft, die zullen steeds meer zichtbaar worden in je leven. In je bestaan. In alle levensterreinen van je leven. En uiteindelijk, het is haast te mooi om waar te zijn, zullen wij een verheerlijkt lichaam krijgen. Het is haast niet te vatten, maar het is onwijs gaaf. Denk maar aan Jezus. Na zijn opstanding, dan zaten die discipelen in de kamer en ineens stond Jezus daar. Hij had dus de inwendige kracht om een lichaam, een natuurlijk lichaam aan te doen. Zijn lichaam was verheerlijkt. Hij had van God zoveel kracht gekregen dat hij een lichaam kon aandoen. En dan kun je dus, als je een verheerlijkt lichaam hebt, functioneren alleen in de onzichtbare wereld, maar soms ook zowel in de onzichtbare wereld als in de zichtbare wereld. Dat uiteindelijk zal het op uitlopen. De opstanding van de doden. Dat is echt heel gaaf. Ik bevat het nog maar ten dele hoor. En dan het laatste deel van het fundament wat hier beschreven wordt in Hebreeën 6... Dat is het eeuwig oordeel, staat er in de NBG en in onze vertaling staat het laatste oordeel. Nou, oordeel dat kan natuurlijk allerlei gevoelens opwekken, ook negatieve gevoelens. Maar er staat in het Grieks in dit vers, voor oordeel staat het woord crisis. En crisis betekent gewoon scheiding. Goed en kwaad worden gescheiden. Dat is eigenlijk het oordeel. Zo mag dat werken in jouw leven. Dat goed en kwaad gescheiden worden. Het goede neemt steeds maar toe. En het kwade wordt steeds minder totdat het uiteindelijk geheel is verdwenen. En die scheiding, die begint eigenlijk bij je wedergeboorte. Word je losgemaakt van de doodsmacht. En bij de bevrijding word je gescheiden van boze geesten, van vijanden. En vanuit die bevrijding mag je gaan leven, vanuit verbondenheid met Jezus, mag je steeds meer gaan heiligen en ontstaat er op den duur een allesomvattende scheiding met het rijk der duisternis in jouw leven. Zie je dat al voor je? Helemaal gescheiden van elke boze geest. Ja, van de doodsmacht, dat weten we al. Maar van gescheiden van elke boze geest. Ik ben zo vol van woorden Gods. En ik laat me zo krachtig inspireren door Jezus in Heilige Geest. Dat geen boze geest meer toegang kan krijgen tot mijn leven. Nou, dat is toch wel gaaf. Nou, zover is het bij mij nog niet. Maar daar mag het wel naartoe gaan. Een eeuwig oordeel. Een eeuwige scheiding met alles van het rijk der duisternis. Belangrijk. Ook dit fundament waar je verder op mag bouwen. En dan sluit ik af. Met dat fundament. We hebben het gehoord. Jezus is ons fundament. De Hebreeën schrijver heeft het verder uitgewerkt in 6 concrete punten. Als je die doop in 2 delen splitst, zijn het zelfs 7 concrete punten. Maar dan is dat fundament gelegd in je leven. Het staat vast als een huis. Bouw erop. Vergeet het niet. Word niet traag van besef. Word niet traag in je horen. Wees als die verlaten sollicitant die dat hoorde, dat zijn daar uit die luidspreker. Nee, dat hoef je niet te horen, want morsen, dat begrijpen we waarschijnlijk niet. Maar hoor die klop van Jezus op de deur van je hart. Ga daarop in. Bouw op hem. En ja, wat moet ik nog meer zeggen? Bouw op hem. En jij zult vaststaan op de rots. Wees daarin gezegend. In Jezus' naam. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen.